Wij pakken de draad erop in Ezechiël 37, daar sluiten de draad zo'n beetje af. Wat ik nog wel wil zeggen, daar hadden we het in de pauze ook nog wel even over. Ik heb wel erg de nadruk erop gelegd dat wat we nu zien, dat mensenwerk is. Maar ook daar kunnen we natuurlijk gewoon de hand van God in terugzien. Hè? En die Joodse staat, die er nu is, ja, het is een klein deel van wat God straks uiteindelijk zal doen, die werkelijke terugverzameling. Maar het is natuurlijk wel een wonder, hoe dan ook, dat gebeurd is. En het was ook voorzegd in de profeten, want er zou een Joodse staat zijn in de toekomst. Alleen, ja, daar heeft menselijkerwijs gesproken de mens toch echt zijn aandeel in. En het is ook een staat die opgezet is in ongeloof. En daarom zal het ook teniet gedaan worden. Het zal verwoest worden. En dat lezen we vele malen in de profeten. Goed. Daarmee hoop ik een beetje de verhoudingen rechtgetrokken te hebben van wat ik voor de pauze gezegd heb. Maar... nou goed, dan laat ik het voor nu even bij. We waren in, dit was het laatste vers van Ezechiël 37, wat ik wilde bespreken. We waren net al even in Deuteronomium 28, hè, over die zegen en vloek. Zo staan die hoofdstukken ook wel een beetje bekend, de zegen en de vloek. Het zou me niet verbazen als het er ergens boven staat. Boven Deuteronomium 28 staat bij mij in de Statenvertaling zegeningen en vervloekingen. Nou, lees het allemaal maar eens door. Dan heb je wat te doen, want het zijn lange hoofdstukken. Maar dan worden die zegeningen en vervloekingen worden daarvoor gezegd. De zegeningen wanneer het volk God Yahweh zou dienen. En de vervloekingen wanneer het andere goden zou gaan dienen. Nou, we weten wat er gebeurd is. Maar in Deuteronomium 29 aan het einde, daar vinden we beschreven hoe het volk terzijde zou worden gezet, de toorn van God over het volk en de verstrooiing van het volk, maar ook het herstel vinden we daar terug. En dat wilde ik even laten zien, dat we dat eigenlijk al bij de aanvang al beschreven vinden. Ja, als God zegt, als God die zegeningen en vervloekingen voorzegt, ja, meteen daarbij wordt ook al gezegd dat het volk verstrooid zou worden en de toorn van God over dat volk zou komen, maar ook dat het hersteld zou worden. Al onder Mozes dus, in Deuteronomium. In Deuteronomium 29 lezen we, in vers 24, ik val er middenin, maar... Ja, en het... Nou, die volgende versen, die mogen jullie thuis lezen, zoals gezegd. Maar dan zullen alle volken zeggen, waarom heeft Yahweh dit gedaan met dit land? Wat betekent deze grote ontbranding van zijn toorn? Dan zal men zeggen, omdat zij het verbond van Yahweh, de God van hun vaderen, dat hij met hen gesloten had toen hij hen uit Egypte leidde, verlaten hebben. Ja, dit behoeft nauwelijks toelichting, dit kennen we uit het Oude Testament. Hoe het volk telkens weer andere goden diende. En eigenlijk al vanaf het moment dat ze uit Egypte geleid werden, was men Yahweh ongehoorzaam. Vers 26. Zij zijn andere goden gaan dienen en hebben zich daarvoor neergebogen. Goden die zij niet kenden en die hij hun niet toebedeeld had. Daarom, omdat ze dus andere goden dienden, daarom is de toorn van Yahweh ontbrand tegen dit land. En brengt hij daarover al deze vervloekingen die in dit boek beschreven zijn. In de volgende versen. Volgende hoofdstukken. En Yahweh heeft hen uit hun land weggerukt. Dus de schot die ze uit het land heeft weggerukt. In toorn, in grimmigheid en in grote verbolgenheid. Dus Gods toorn kwam over dat volk en hij heeft hen uit het land weggehaald. Hij heeft hen weggeworpen in een andere land, zoals het op deze dag is. Dus ze zijn verstrooid naar een ander land, naar andere landen. Onder de natie terechtgekomen. Er staat er zo'n vreemde zin tussendoor, die ik even grijs heb gehouden, kom ik straks nog op terug. De verborgen dingen zijn voor Yahweh, onze God. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot aan de aion, om al de woorden van deze wet te doen. Dit is Deuteronomium 29, het slot. En we komen nu, hier wordt de verstrooiing van Israël verzegd, dat ze uit het land zouden weggenomen worden. Dat de toorn van God in grote grimmigheid, in toorn, in grote verbolgenheid over hen zou komen. En dat hij hen weg zou werpen in een ander land, andere landen. En dan die zin van de verborgenheid. En dan komt Deuteronomium 30. Dus dat is een nieuw hoofdstuk met een nieuw onderwerp. En hier gaat het over het herstel van Israël. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen. Dus hier wordt echt in één adem wordt de vloek en de zegen genoemd. Wordt het de verstrooiing en het herstel genoemd. Wordt het, dat het volk uit het land is gezet en dat het terugverzameld wordt. Wordt hier in één adem genoemd. En daarom heb ik het schriftgedeelte natuurlijk erbij genomen. Omdat het mooi compact weergeeft wat er gebeurd is en zal gebeuren. En wat naadloos aansluit ook op de andere profetieën die we hebben gezien. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen Jahwe, uw God, u verdreven heeft. Dus onder al die volken, daar zouden ze het weer ter harte nemen, dus in die verstrooiing. En u zult zich bekeren tot Jahwe, uw God, en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen met heel uw hart, met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Kijk, hier wordt gesproken van herstel. Dan zal Jahwe, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap. De ballingschap wordt voorgesteld als een gevangenschap, hè? Of als een graf in Ezechiël. Ik zal u doen opreizen uit uw graven. Dan zal Jahwe, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal terugkeren en u weer bijeenbrengen uit al de volken waarin Jahwe, uw God, u verspreid had. Als jullie nu meelezen in een Statenvertaling of een herziene Statenvertaling of een NBG-vertaling, dan staat daar wat anders dan wat hier staat. Als er iemand last van heeft van die herrie, dan ga ik rustig wat van zeggen. Want ik heb er wel last van. En ik heb net gezegd dat ze even rustig moesten doen.
Maar ze wilden niet.
Even kijken, dat was vers 3. Kijk, hier staat: hij keert om, Jahwe, jouw God, jullie God. Hij zal jullie krijgsgevangen. Ja, als ik dat pijltje erop zet, dan krijg je gelijk allerlei schermpjes. Hij keert om, Jahwe, uw God, jullie krijgsgevangenschap, jullie gevangenschap, die ballingschap. En hij heeft mededogen, hij zal zich over jullie ontfermen. En hij keert terug, staat er dan. En hij keert terug, hij zal terugkeren en jullie bijeenroepen uit alle volken waarin hij jullie verstrooid heeft. Dus op het moment dat de Heer terugkeert, dan zal dat volk verzameld gaan worden. En dat is natuurlijk wat we beschreven vinden in Zacharia en talloze andere profetieën. Maar wat dus ook hier letterlijk staat: hij zal terugkeren en u weer bijeenbrengen. Uit al de volken waarin Jahwe, uw God, u verspreid had, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal Jahwe, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. In die vier windstreken zijn ze verstrooid. Ze zullen uit alle vier winden, alle vier de windstreken weer verzameld worden. Nou, dat hebben we nu al een aantal keren gezien. Matthäus 24, Ezechiël 37. En hier staat het dus weer. Maar er zijn er nogal wat te noemen. En Jahwe, uw God, vers 5, zal u naar het land brengen dat uw vader in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen. Hij zal u goed doen en talrijker maken dan uw vaderen. Ook hier weer overvloed, talrijk. Maar ook dat God dat zal doen, hè? Ik zal dat doen. Yahweh, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden. Hij zal dat net laatst over een stenen hart, dat een vlezen hart zou worden. En ik zal mijn geest in u geven. Wat we ook in Ezechiël 37 lazen. Blaast in deze gedoden. En dat de geest in zou komen. Dat het leven. Mijn woorden zijn geest en leven. Ze zullen dat. Ooit waren Israël de woorden Gods toebetrouwd. Nou, dat is, in de toekomst zullen ze die functie ook weer gaan vervullen. Yahweh, uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden. Dat is natuurlijk ook weer beeldspraak over die besnijdenis. Om Yahweh, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. God zal hun harten besnijden, zodat zij hun God zullen lief hebben met heel hun hart, met heel hun ziel. En zij zullen leven. Nou, hier vind je dus in Deuteronomium 29 en 30 zo heel mooi de terzijdestelling van Israël aan het einde van Deuteronomium 29. En het herstel van Israël in Deuteronomium 30, die eerste verse. En daartussen stond dat ene zinnetje. De verborgen dingen zijn voor Yahweh, onze God. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. Tot aan de Aion. De Aion, namelijk de toekomende Aion, waarin dat koninkrijk opgericht zal worden. Maar precies tussen die twee dingen in wordt gesproken over de verborgen dingen. Precies tussen de terzijdestelling van Israël en het herstel van Israël in wordt gesproken over een verborgenheid. Over verborgen dingen. Het is een prachtig, een plaatje is het niet, maar het is wel een structuur van de heilsgeschiedenis, om het zo te zeggen. Is Israël terzijde gesteld? Wij leven nu in de verborgenheid, waar Paulus van spreekt, de verborgen dingen, verborgenheden. En dan het herstel van Israël. Als ik dat, ik heb dat even in één plaatje gezet. Je vindt hier Deuteronomium 29, die laatste verse. Israëls ongeloof en verstrooiing. Dan dat ene vers van die verborgen dingen tussendoor. En dan Deuteronomium 30, het herstel van Israël. En daartussen, dat is de tijd waarin wij leven. De verborgenheid, de verborgen dingen. En daarin roept God een volk uit, niet uit Israël, maar uit alle naties, uit alle volkeren. Roept hij hier eentje, daar eentje. En die brengt hij bij elkaar in één lichaam, het lichaam van Christus. Ook een lichaam, hè? Mooi is dat. Maar die roept hij bij elkaar in één lichaam. En dat doet hij in deze tijd van verborgenheid. En daar spreken de brieven van Paulus over. De verborgenheid van de Christus. Volgens mij heb jij weinig overwicht, Leon. Want ze zijn alleen maar meer herrie gaan maken.
Ik had
even
pedagogisch de aanpak.
Ik ben dan meestal op het punt gekomen dat die aanpak. Nou ja.
Als het namelijk zelf in de zit, we mogen niet meer bonken en niet gillen.
Zo, nou.
Ik ga
me
dan wel.
Ze weten het wel. Ja. Maar de wet doen is wat lastiger. Ja. Dus Israëls ongeloof en verstrooiing. Dan die verborgenheid. En dan Israëls geloof en bijeenverzameling in de toekomst. En wij mogen in die tussentijd leven. En die verborgen dingen openbaren, want onthullen en met elkaar onderzoeken, want God openbaart ze ons wel degelijk via de apostel Paulus natuurlijk. Nou, ik heb nog één schriftgedeelte en ik kijk even op de klok en dat moet wel lukken. Ook uit Ezechiël. Een ontzettend helder schriftgedeelte, maar veel onbekender dan Ezechiël 37. Het is namelijk Ezechiël 20 en iemand wees me er ooit op. En ik kende toen het hoofdstuk ook niet. Terwijl ik Ezechiël 37 wel kende, de dal van het door de doodsbeenden. Maar in Ezechiël 20 vinden we ook schitterend beschreven hoe dat zal gaan. Er wordt ons een in eerste instantie een terugblik gegeven. Ezechiël 20, hier vers 10. Ik leidde hen uit het land Egypte en bracht hen in de woestijn. Dat is een beschrijving van hoe het volk Israël uit Egypte uitgeleid werd en in de woestijn gebracht. God bracht dat volk Egypte in de woestijn. Uit Egypte in de woestijn. Ik ben met nadruk aan het leggen, maar dat horen. Nou, dat is goed. Hoef ik het eigenlijk niet meer te zeggen als je het hoort. Ik gaf hun mijn verordeningen. Ja, de wet van Mozes natuurlijk, de Torah. Ik gaf hun mijn verordeningen en maakte hun mijn bepalingen bekend. De mens die ze doet, zal erdoor leven. Maar in de woestijn werd het huis van Israël mij ongehoorzaam. Zij gingen niet in mijn verordeningen en verwierpen mijn bepalingen. Nou, dit kennen we allemaal en dit wordt dan zo naar voren gebracht. En ik dat over in de woestijn, dat haal ik er even naar voren, omdat dat van belang is voor het vervolg. Alleen ook hier weer, ik kan niet het hele hoofdstuk bespreken. Dus ook Ezechiël 20, even goed nalezen thuis, staat heel veel in. Dus ik vat het een beetje samen. Israël werd uit Egypte in de woestijn gebracht, daarna in het land. En in de woestijn gaf God hun zijn verordeningen en maakte hun zijn bepalingen bekend. De mens die ze doet, zal erdoor leven. Maar in de woestijn werd het huis van Israël mij ongehoorzaam. Zij gingen niet in mijn verordeningen en verwierpen mijn bepalingen. En dan, dit was even een terugblik, maar dit gaat over de toekomst, Ezechiël 20. Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent. Ook hier weer, Israël wordt bijeenverzameld uit die volkeren, uit al die naties waarin God ze zelf verstrooid heeft. Met uitgestrekte arm, met uitgestorte grimmigheid heeft God ze verspreid. Staat hier. Vervolgens zal ik u brengen, niet in het land, maar vervolgens zal ik u brengen in de woestijn van de volken. Israël zal verzameld worden in de toekomst, maar niet meteen in het land, maar eerst in de woestijn. In de woestijn van de volken. Ik zal u brengen in de woestijn van de volken. En ik zal daar van aangezicht tot aangezicht met u een rechtszaak voeren. Een rechtszaak met u voeren. Oordelen staat er geloof ik ook letterlijk. Maar ja, dat is een rechtszaak. Hè? Ik heb een grote sprong in het hoofdstuk gemaakt. Dat zeg ik er nog wel even bij. En het is aan jullie na te gaan of deze dingen al zo zijn. En het ook eventjes in het verband te lezen. Ik ga van vers 13 naar 34. Maar daar wordt dan gesproken over dat God ze uit de volken zou leiden en ze bijeenbrengen uit al die landen. En hij heeft ze verspreid met sterke hand, met uitgestrekte arm, met grote grimmigheid. Nou, dat hebben we al eerder gelezen vanochtend. Maar vervolgens zal ik u brengen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren. En ooit werd dat volk Israël verzameld en gebracht in de woestijn van Egypte. Want die vergelijking wordt hier gemaakt. En in de toekomst zal God ze brengen, ook in de woestijn van de volken. Alleen ik denk wel dat het een andere woestijn is. Daar heb ik zo mijn redenen voor. Onder andere de schriftplaats uit Micha, die ik eerder liet zien vanmorgen. Dat hij ze bijeen zal brengen als een schaapskudde in Bosra. En Bosra is een gebied, ik weet niet wie iedereen dat goed kan zien, maar daar hebben we het dus over gehad toen we het over de gelijkenis van het verloren schaap hadden. Bosra betekent schaapskooi en ze zullen verzameld worden als een kudde te Bosra, dus als een kudde in de schaapskooi. En er is een gebied in, dat is het vroegere Edom, is het huidige Jordanië, en daar is een gebied dat heet Bosra. En daar is een stad, waar ik net wat fotootjes, twee fotootjes van liet zien, en toen wat meer geloof ik. Ja, die stad heet Petra en dat is een dat is een stad die is uitgehakt in de rotsen. En die heel goed als die schaapskooi zou kunnen dienen. En er zijn profetieën die daar naartoe verwijzen dat het volk Israël in die woestijn van Bosra, in Petra, in het Hebreeuws is dat Sela, in dat gebied in ieder geval, in het vroegere Edom, dat het daar verzameld zal worden. Waar ook Zacharia 14 van spreekt, als, de olijfberg, als zijn voeten zullen staan op de olijfberg, zal de olijfberg scheuren en dan zal het volk door die olijfberg kunnen vluchten naar de woestijn, naar Azal. En dat betekent, Azal is geen stad, maar Azal betekent gereserveerd. Ze zullen, er is een plaats voor hen gereserveerd en daar zullen zij verzameld worden. Ik zal u brengen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren. Letterlijk oordelen. Zoals, dus hier wordt een vergelijking gemaakt. Zoals ik met uw vaderen in de woestijn van het land Egypte een rechtszaak gevoerd heb. Zo zal ik een rechtszaak met u voeren, spreekt mijn Heer Yahweh. Daarom had ik deze vers ook even aangehaald. Hè. Ik leidde hen uit het land Egypte. Ja, niet gelijk naar het beloofde land, maar eerst in de woestijn. En zo zal het in de toekomst ook gebeuren. Het volk zal verzameld worden, maar niet gelijk in het land, maar in de woestijn. Namelijk in de woestijn van de volken, van de natie. Maar God zal ze daar een rechtszaak met hen voeren. Hij zal hen oordelen. Want in het land zelf, dat hebben we nu ook een paar keer gezien, dat land zal een woestenij zijn. Het zal herbouwd moeten worden. Maar in het land zelf zal geen gelovige Israëliet meer zijn. Dat land zal compleet verwoest zijn en alle gelovigen die zijn hier naartoe gevlucht. Die zijn door die olijfberg gevlucht naar de woestijn. Naar die gereserveerde plaats. Ze zal geen gelovige meer in het land zijn. En de gelovigen die in het land waren, die zijn intussen hier. En alle gelovigen die verzameld worden uit de natie van die vier windstreken, die zullen ook daar verzameld worden. Dus eerst in de woestijn. En God zal hen daar van aangezicht tot aangezicht met hen richten. Of een rechtszaak voeren. Zoals ik dat met uw vaderen gedaan heb, staat hier. In de woestijn van het land Egypte. Zo zal ik een rechtszaak met u voeren, spreekt mijn Heer Yahweh. Ik zal u onder de herderstok, de herderstaf, doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Dus Israël wordt in de toekomst verzameld in de woestijn, net als onder Mozes. Alleen nu in Petra, in Sela, in Bosra. En God gaat daar, zal hen daar onder de herderstaf door doen gaan. Dat doet ons natuurlijk denken aan de goede herder. Maar er zal die herderstaf is een beeld van ook van oordeel, maar ook van tellen. Van wie hoort er wel bij die kudde en wie niet. Want er zullen ook alleen gelovigen dat land ingaan. Zoals ik met uw vader in de woestijn van Egypte een rechtszaak gevoerd heb, zo zal ik richten met u in de toekomst. Dus ook daar zal een schifting plaatsvinden. Het volk zal daar weliswaar verzameld worden, maar alleen gelovigen zullen het land ingaan. Dus ze zullen verzameld worden uit de vier windstreken in de woestijn, maar alleen gelovigen zullen het land binnengaan. Net als toen, onder Mozes, alleen gelovigen het land Egypte binnengingen. Dat zullen er hoop ik in de toekomst wat meer zijn dan toen. Want toen waren het er met twee, hè, die ingingen. Er waren er met twee, Jozua en Caleb, die het beloofde land ingingen. En de rest is gestorven in de woestijn. Er is verder niemand overgebleven. Alleen Jozua en Caleb van het oorspronkelijke volk dat uitgevoerd was, zijn alleen Jozua en Caleb het land binnengegaan. En zo zal het in de toekomst weer gebeuren. Nee, dat was een...
Nazisraad van
Ezem. Ja, Caleb is een hond, hè. Zo heet hij ook. Caleb betekent hond. Ik zal u onder de herderstok, de herderstaf doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Ja, dat lijkt me een zegswijze voor het nieuwe verbond. Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen mij overtreden. De mens is hardleers blijkbaar. En er zullen nog steeds zijn die in opstand komen en die overtreden. Ik zal hen leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn, maar zij zullen op het grondgebied van Israël niet komen. Dus ze zullen uit het land van hun vreemdelingenschap, uit die landen waarnaar ze verstrooid zijn, zullen ze weliswaar verzameld worden in de woestijn. Maar een deel zal niet in dat land op het grondgebied van Israël komen. En dan zult u weten dat ik Yahweh ben. En dit lees je niet in Ezechiël 37. Dat dat volk eerst verzameld zal worden in de woestijn. Dat daar nog een schifting zal plaatsvinden. Maar je leest het wel op andere plaatsen. Daarom wilde ik dat toch zo schrift met schrift vergelijken. Bij elkaar brengen. En daar valt natuurlijk veel meer over te zeggen. Maar voor nu is het wel even genoeg. Denk ik, stof tot nadenken. En als je wat hoofdstukken, als je alle hoofdstukken wilt nalezen, dan heb je vanmiddag nog wel wat te doen. Of een andere keer. Maar voor nu gaan we het hierbij laten.